Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor zal gaan. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee van Klinken voor ons voor te gaan. Volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee A.S. Middelkoop voor ons voor te gaan. Aanstaande woensdagavond, 27 november, is er de jaarlijkse gemeenteavond. We beginnen om 8 uur. Dus aanstaande woensdagavond. Dit alles zo de Heere wil en wij leven de collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie, voor de stichting Ontmoeting. De tweede collect is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collect is ook voor de kerkvoogdij en die is voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst en we gaan nu zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vijfde vers. Het vijfde vers uit de lofzang van Zacharias en dat we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 74 en daarvan het tweede en het 21ste vers. Psalm 74, het tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erfdeel, uw erfenis, het voorwerp van uw zegen aan Sion's berg, waar gij eertijds, waar u vroeger hebt gewoond. We zingen ook het 21ste vers. Reis op, Dat betekent: waak op, o God. Rijs op, toon uw gezag, betwist uw zaak. Wees onze pleitbeslechter, wees onze pleitbezorger, onze advocaat. Het is meer dan tijd, gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet dag op dag. Psalm 74, vers 2 en 21. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 79 het vierde vers. Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad, onze verkeerde daden, worden ons uit gunst, uit genade vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade, betekent te hulp. Uw trouw kom ons te hulp. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Psalm 79, daarvan het vierde vers, zingen wij naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld. En hij heeft de wet ook samengevat. En hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen verder met de prekenserie vanuit het Bijbelboek Hosea. Daarom openen wij nu het woord van de Heere in het Oude Testament bij de profetie van Hosea. We lezen het 8e hoofdstuk, Hosea 8, vers 1 tot en met Hosea 9, vers 9. We zeiden het zojuist in de consistorie al tegen elkaar. We zijn hier misschien wel bij het meest donkere deel van het Bijbelboek Hosea aangekomen, het meest duistere deel van deze profetie. Maar het kan pas licht worden als eerst ook de duisternis openbaar wordt. Als te midden van de duisternis, dan kan het licht opgaan. Volgende week is het Advent, vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarom lezen we nu Hosea 8 vanaf het eerste vers. Dan luidt het woord van de Heere als volgt. De bazuin aan uw mond, de vijand zweeft als een arend boven het huis van de Heere, omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet in opstand zijn gekomen. Zij roepen tot mij, mijn God, wij Israël kennen u. Israël heeft het goede verstoten, de vijand zal hem achtervolgen. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Ze hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat zij uitgeroeid zullen worden. Uw kalf, Samaria, heeft u verstoten. Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoe lang nog? Zijn zij dan niet tot zuiverheid in staat? Want dat kalf komt uit Israël. Een vakman heeft het gemaakt, een god is het niet. Ja, het zal tot splinters worden, dat kalf van Samaria. Want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten. Staand koren zonder aren geeft geen meel. Wanneer ze al aren geven, zullen vreemden die verslinden. Verslonden is Israël. Zij zijn nu onder de heidenvolken, als een pot waaraan niemand waarde hecht. Want zij gingen naar Assyrië. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, maar Efraïm zoekt hulp bij minnaars. Ook al zouden zij hulp bij heidenvolken zoeken, toch zal ik hen nu bijeenbrengen. Zij kunnen weinig beginnen, vanwege de last van de koning van de vorsten. Ja, Efraïm heeft de altaren talrijk gemaakt om te zondigen. Het heeft die altaren om te zondigen. Al schrijf ik voor hen mijn wet in 10.000-voud, toch beschouwt men die als iets vreemds. Zij brengen mijn offergaven en zij eten zelf van het vlees. De Heere schept er geen behagen in. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde aan hen vergelden. Zij zullen terugkeren naar Egypte. Israël vergat zijn maker en bouwde paleizen. Juda heeft de versterkte steden talrijk gemaakt. Daarom zal ik vuur werpen in zijn steden. Dat zal zijn paleizen verteren. Wees niet blij, Israël, tot jubelens toe zoals de volken. Want u hebt in hoererij uw God verlaten. U hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren voor koren. Dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden. De nieuwe wijn zal hen tegenvallen. Zij zullen niet blijven in het land van de Heere. Efraïm keert terug naar Egypte. In Assyrië zullen ze eten wat onrein is. Zij zullen voor de Heere geen wijn plengen. En hun offers zullen hem niet aangenaam zijn. Zij zijn voor hen als brood voor rouwenden. Ieder die dat eet, wordt onrein, want hun brood dient voor henzelf. Het mag niet in het huis van de Heere komen. Wat zult u dan doen op een hoogtijdag en op een feestdag voor de Heere? Want zie, vanwege de verwoesting gaan zij op weg. Egypte zal hen bijeenbrengen, Memphis zal hen begraven. Begeerte zal er zijn naar hun geld. Netels zullen hen in erfbezit nemen en distels zullen in hun tenten zijn. De dagen van de vergelding zijn gekomen, de dagen van de afrekening zijn gekomen. Israël zal het weten, de profeet is dwaas. De man met de geest is krankzinnig. Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid is ook de vijandschap groot. De wachter van Efraïm is met mijn God. Een profeet vindt de strik van de vogelvanger op al zijn wegen. Vijandschap zelfs in het huis van God, in het huis van zijn God. Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid denken, hij zal hun zonden aan hen vergelden. Tot zover de woorden uit de schrift voor deze morgen. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere, grote God van hemel en van aarde, trouwe God en Vader van onze Heere Jezus Christus, als wij zojuist uw woord hebben gehoord en daarvoor uw wet hebben gehoord, wat zullen wij dan zeggen als wij spreken tot u, als u ons aanklaagt vanwege onze zonden, vanwege onze ongerechtigheden? Wat zullen wij dan zeggen tot een levende God? Want u bent de God die leeft en u bent de God die regeert. U bent zo rechtvaardig en u bent ook zo heilig. En Heere, wij hebben tegen u gezondigd. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben u verlaten, dagen zonder getal, ook in de achterliggende week. Als het zo donker was buiten, ja, wat kan het dan ook donker zijn geweest in ons hart? Wat kan het donker zijn vanmorgen in ons leven, als we hier samen zijn in uw woning? Dan kan het toch zo duister zijn, want wij hebben u verlaten. En daardoor is de ellende in de wereld gekomen. Maar u, Heere Jezus, u bent het licht en u schijnt met uw licht in de duisternis. En dat doet u ook vanmorgen. Ja, dat hebt u beloofd. We hebben uw woord gehoord. En wij wachten op de bediening van uw Heilige Geest. Dat u zelf met ons bent. Dat u zelf tot ons spreekt door dat woord. Dat u ons aanraakt. Want u, Heere Jezus, u bent gekomen als het licht in de duisternis. En u hebt uw geest gezonden. En u hebt het beloofd waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Daar wilt u met uw geest in het midden zijn. En daar bidden we om dat u krachtig werkt met uw geest. Zodat onze ogen in al die duisternis gericht worden op het licht. Ja, we bidden dat die geest zal werken. Dat de Heilige Geest een opwekking geeft. In het publieke leven, in het openbare leven, in het leven in de wereld om ons heen, in ons land, onder ons volk, maar ook in de gemeente. Dat u ons terugbrengt bij u, dat het echt advent mag worden. Ja, dat we echt gaan verwachten. Dat we het echt gaan zeggen en nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Ja, dat u ons terugroept. En dat u dat doet niet alleen in het geheel van de gemeente, maar ook bij ons allemaal persoonlijk. Dat die oude woorden van toen, dat ze levend worden. Ja, ze zijn levend. Levend en krachtig. U spreekt daardoor tot ons. Tot de jongeren en tot de kinderen en tot de ouderen. Ja, tot ons allen. Tot degenen die thuis met ons verbonden zijn. Tot onze gasten. En ook tot degenen die moeite en zorg en verdriet met zich meedragen, die misschien wel in duisternis wandelen. Heere, zo bidden wij voor allen die moeilijkheden ervaren op hun levenspad. We denken in het bijzonder aan onze zieken, degenen die chronisch ziek zijn en steeds weer hebben te tobben met lichamelijke klachten of met psychische klachten. Wat kan het dan donker zijn? Maar Heere, dan bidden wij dat u gaat schijnen met uw licht. Want alleen uw licht doet de duisternis verdrijven. Als we misschien vol zitten met vragen, met geestelijke vragen. Als we maar voorttobben en als er geen licht lijkt te komen. U, Heere Jezus, u bent het licht. En schijnt u dan met uw licht in onze duisternis. Zodat wij werkelijk mogen zijn waarvoor u ons hebt bedoeld. Dat we in deze samenleving, in deze wereld vol duisternis, een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Die profetische stem van u mogen laten horen. Heere, wij bidden voor ons land en voor ons volk en voor onze overheid om een terugkeer tot u. Ja, dat zij zullen luisteren naar wat u tot ons zegt. Dat ze terugkeren tot de wet van God die alles beslissend is. Dat ze niet zullen denken alleen volgens menselijke maatstaven, maar dat ze leren te denken volgens de God van het leven. We bidden om een terugkeer onder onze overheid, in ons land, onder ons volk, in heel de wereld. Waar christenen vervolgd worden, geeft u bevrijding van alle lasten. Ontferm u over alle christenen wereldwijd die vervolgd worden. We danken u dat wij nog mogen leven in een land waar vrijheid van godsdienst is. En geeft u dat het ook zo zal blijven. Dat de overheid ons geen regels op zal leggen om de vrijheid van godsdienst te beperken, in te perken. En dat door alles heen toch uw koninkrijk zal komen. En bewaar dan uw gemeente wereldwijd. Bewaar uw volk Israël. Bewaar het Joodse volk. En geeft u dat het antisemitisme stopgezet zal worden. Ontferm u, heren, over alle mensen die lijden in deze wereld. We denken in het bijzonder aan hen die leven in oorlogsgebieden, waar zoveel trauma's worden opgelopen. Heren, wij roepen tot u in deze duistere wereld dat u vrede geeft, dat u komt, o vredevorst, in ons midden, in ons hart, in deze wereld. Dat bidden we en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Hosea 9, het 9e vers. We staan stil bij de hele schriftlezing. En het 9e vers, dat is dan de conclusie. Daar lezen wij in Gods woord, Hosea 9, vers 9. Zij hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid denken, hij zal hun zonden aan hen vergelden. Dat is de tekst voor de preek en het thema voor de preek, dat luidt als volgt. Een onthutsende conclusie, een schokkende conclusie. Er zijn drie punten voor de preek. Ten eerste de aanleiding tot deze conclusie. Ten tweede de inhoud van deze conclusie en dan als laatste het gevolg van deze conclusie. Dus een onthutsende, een schokkende conclusie. De aanleiding tot deze conclusie, de inhoud van deze conclusie en daarna het gevolg van deze conclusie. Eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 14, vers 2, 3 en 7. Psalm 14, vers 2. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van zijn hemels troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost, op Adams nageslacht. Doorzocht hun hart en zeden, hart en levenswandel. Hij zag of zich geen mens verstandig gedroeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, overal, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. Het land is vol van stinkende gebreken. Geen sterveling wil het pad der deugd, het pad van Gods woord, van Gods wet betreden, ja, zelfs niet één. En dan het laatste vers. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer. We zingen Psalm 14, vers 2, 3 en 7. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Een onthutsende conclusie, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de aanleiding tot deze conclusie, daarna de inhoud van deze conclusie en tenslotte het gevolg van deze conclusie. Gemeente, wie de afgelopen weken, de afgelopen maanden, de afgelopen jaren het nieuws goed heeft gevolgd en goed heeft bijgehouden, die wordt daar bepaald niet vrolijk van. Eerst was er de coronacrisis. Wat had het een impact op ons leven? En die crisis was amper voorbij en toen kwam daar de oorlog vanuit Rusland, Oekraïne. En we zaten en we zitten nog midden in die oorlog. En toen vielen de Hamas-strijders Israël binnen. Met alle gevolgen van dien. Tot op de dag van vandaag. Tot in ons land aan toe. Houdt het dan nooit eens op? Wordt het dan nooit meer licht? Gemeente, dat is de vraag die we onszelf stellen op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze laatste zondag voor Advent. En natuurlijk kun je ook gewoon doen alsof het er niet is. En denk, het zal mijn tijd wel duren. Ik probeer van het leven te maken wat er van te maken valt. Zo probeerden de Israëlieten dat. Ze probeerden te genieten zolang het nog kon, in de tijd voordat ze de ballingschap ingingen. Wees niet blij, Israël. Zo begint het 9e hoofdstuk van deze profetie. Wees niet blij tot jubelens toe. Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat de juf of de meester zo de dag zou beginnen. Je komt 's morgens op school en de meester of de juf zegt, we zingen vandaag niet. Of we zouden de kerkdienst zo beginnen. We zouden vanmorgen in de kerk gekomen zijn en de ouderling van dienst zou gezegd hebben, we gaan vandaag niet zingen. Hoe zou je je dan voelen? Dat geeft een naar gevoel, een verdrietig gevoel. En waarom? Waarom zegt Hosea, wees niet blij? Nou, gemeente, de Heere God heeft niets op blijdschap tegen. De Heere God heeft niets op vreugde tegen. Want als er nou één is die weet wat echte vreugde is, dan is Hij het wel. Maar met welke vreugde laat jij je hart vullen? Is het een vreugde die van korte duur is en dan weer voorbij gaat? Of is het een hogere vreugde? Israël wilde vrolijk zijn met zijn vrienden. Net als die zoon, die oudste zoon uit die gelijkenis van die zoekende vader. Met zijn vrienden, maar zonder vader. Net als de volken. Israël wilde vrolijk zijn, net als de volken, net als die oudste zoon uit die gelijkenis van die verloren zoon. Terwijl ze hun God en vader toebehoorden die hen getrouwd had, gingen ze een overspelige verhouding met Assyrië aan. En daarom ging het fout in het land, in het publieke leven en in het persoonlijke leven. Daar stond het al aan het begin van hoofdstuk 8, het begin van onze schriftlezing. Leest u het maar mee, het begin van hoofdstuk 8, het eerste vers. Zij hebben mijn verbond overtreden, omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet in opstand zijn gekomen. Mijn verbond dat ik met hen gesloten had, waarin ik hen voorspoed en eeuwig leven, eeuwige vreugde had beloofd. Ze zijn tegen mijn wet in opstand gekomen. Ze zijn de herder uit het oog verloren, die hen leidde door de aardse woestijn, die hen bracht in het beloofde land. Langzaam maar zeker zijn ze hem uit het oog verloren. Ze roepen wel tot God, vers 2 van hoofdstuk 8. Ze noemen hem zelfs mijn God. Ja, ze roepen wel tot God, maar het is niet meer dan een lippenbelijdenis. Israël heeft het goede verstoten, vers 3. Israël heeft het goede verstoten. Zonde is dat. Kan ons ook zomaar overkomen dat we langzaam, maar zeker of plotseling het goede van God, het goede dat God ons gegeven heeft tot nu toe, dat we het achter ons laten en dat we eigen wegen gaan, zonder onze God erin te kennen. Ze hebben koningen aangesteld, vers 4. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Ze hebben vorsten aangesteld, zonder mij erin te kennen. En God werd vervangen, vers 4b, voor afgodsbeelden. Het is de wortel van alle kwaad, zegt Paulus later. Hebzucht, afgoderij. Waardoor je niet komt tot die werkelijke vreugde die God je wil geven in je leven. Waardoor het niet komt tot een werkelijk genieten van wat God geeft en van wie God is. En van de gemeenschap met God door zijn Zoon Jezus Christus. Lieve kinderen, zo beëindigt Johannes later zijn eerste brief. Lieve kinderen, één waarschuwing houdt hij over. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Uw kalf, zo begint dan vers 5 van hoofdstuk 8. Uw kalf, Samaria, heeft u verstoten. Niet mijn kalf, niet het kalf dat ik voor u gemaakt heb, maar uw kalf dat u zelf hebt gemaakt tegenover mijn verbond. Vers 1 staat uw kalf. Hoe lang nog, zegt de Heere. Hoe lang nog? Hoe lang moet ik dat kalf verdragen? Hoe lang moet ik het onder ogen zien? Dat kalf dat komt uit Israël, vers 6. Dat komt niet uit de hemel voort, dat komt uit de aarde voort. Het is werk van mensenhanden. Zij gingen naar Assyrië, zegt de Heere in hoofdstuk 8, vers 9. Zij gingen naar Assyrië. En in het Hebreeuws staat het er dan twee keer aan het begin van dat negende vers. Zij gingen naar Assyrië. Met alle nadruk op dat woordje zij. Niet ik bracht hen in Assyrië. Daar gaan ze straks heen, de ballingschap in. Zij gingen naar Assyrië. Efraïm heeft de altaren talrijk gemaakt, zegt de Heer in vers 11. Talrijk gemaakt, niet om God daarmee te vereren, maar om mee te zondigen. Wat een aanklacht, als schrijf ik mijn wet, vers 12, als schrijf ik voor hen mijn wet in 10.000-voud. In 10.000-voud, twee keer had de Heere zijn wet gegeven, en maar de Heere zegt, al zou ik hem in 10.000-voud geven, toch beschouwt men die als iets vreemds. En hoe vaak is ons de wet al voorgelezen? En het lukt ook ons niet, het lukt ook ons land niet. Het lukt ook de samenleving niet. Kijk alleen maar naar het aantal abortussen dat per jaar met een schrikbarend aantal toeneemt. Of naar de zondagsschoolpolitie die sommige partijen op een slinkse wijze willen invoeren. Waar gaat het heen? We hebben nu nog vrijheid van godsdienst. Maar wat was er gebeurd? Israël vergat zijn maker. Israël vergat de voorrechten die het had gekregen. Daar eindigt het achtste hoofdstuk. Israël vergat. Dat was het probleem. Daar ging het al mis. In Genesis 3, in de Hof van Eden. Wat een ontdekking. Die God die niet de dood, maar het leven voor ogen heeft, die God hebben wij verlaten. Dat is het probleem. Israël vergat zijn maker en bouwde paleizen. En Juda, zo eindigt dan dat achtste hoofdstuk. Ook Juda heeft de steden versterkt en talrijk gemaakt voor zichzelf. Niet voor God, maar voor zichzelf. Niet alleen Israël, maar ook Juda. Houdt het dan nooit eens op? Wordt het dan nooit meer licht? Wat voor heil is er van dat volk nog te verwachten? Wat voor heil is er van de kant van de mens nog te verwachten? Zij hebben zich zeer diep verdorven, zegt de Heere dan in de tekst voor de preek. Daar eindigt dat eerste deel van hoofdstuk 9, meest duistere deel van deze profetie. Niet zomaar een beetje, ze hebben zich zeer diep verdorven. Wat een aanklacht, maar wat een verdriet ook in dat hart van God, want daarvoor heeft hij ons niet geschapen en daarvoor heeft hij zijn volk niet uitverkoren. Daarvoor heeft hij hen niet bestemd in deze wereld. Zij hebben zich zeer diep verdorven. Nee, niet ik heb dat gedaan, maar zij hebben dat gedaan. Ze hebben dat zichzelf aangedaan. Ze hebben zichzelf in het ongeluk gestort, als in de dagen van Gibea. Wat een vergelijking, want de dagen van Gibea, dat zijn de laatste dagen van de richteren. En dat was een vreselijke tijd. Allerlei zonden werden in het openbaar bedreven, met alle gevolgen van dien. En iedereen die het zag, zei, u kunt dat lezen in Richteren 19 vers 30. Zoiets is nooit eerder gebeurd of gezien. Zoiets is niet gebeurd of gezien vanaf de dag dat de Israëlieten uit het land Egypte zijn weggetrokken tot op deze dag. Wat een les, ook voor ons vandaag. Voor de samenleving, maar ook voor ons persoonlijk. Waar de norm van de mens bepalend wordt. Waar God uit de samenleving, uit ons persoonlijk leven, wordt verdreven. Jezus zegt het later, waar de wetteloosheid toeneemt, dan zal de liefde verkillen. Polarisatie toenemen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, de inhoud van deze conclusie. Nee, gemeente, een goede God, die kan het onrecht niet door de vingers zien. Een goede God, die zal het kwaad, hoe dan ook, straffen. Hij zal dat kwaad, dat maar voortwoekert, Hij zal daar hoe dan ook een einde aan maken. En soms kan het lijken alsof het altijd maar doorgaat. Misschien heb je er wel mee te maken in je leven onrecht. En je denkt, houd het dan nooit eens op. Wordt het dan nooit meer licht. Asaf kwam er ook niet uit. Uit die godsregering. Die voor zijn oog zo duister was en zo verborgen. Hij zegt het in die 73ste psalm. Ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. En ik heb nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde lette. De oorzaak van de vreugde zal worden weggenomen voor dat 10-stammenrijk. Ja, nu zijn ze vrolijk en blij. Er is koren genoeg. Maar de Heere zegt het al aan het begin van hoofdstuk 9. Leest u maar mee, het 9e hoofdstuk vanaf het 2e vers. Daar zegt de Heere, het dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden. De nieuwe wijn zal hun tegenvallen. Met andere woorden, nu vieren jullie feest. Maar binnenkort zal er geen koren meer geoogst worden. En er zal er geen wijn meer zijn om vrolijk van te worden. En wat het meest aangrijpend is, het derde vers van hoofdstuk 9. Ze zullen niet blijven in het land van de Heere. Niet blijven in het land van de Heere. Het land, de aarde. De aarde is van de Heere, zegt de psalmdichter. En alles wat zij bevat. En die samenleving. Dat volk. Die persoon. Die zijn eigen wet tot norm stelt. En Gods wet en woord achter zich laat. Die kan niet blijven onder Gods zegen. Die kan niet blijven onder Gods bescherming. Die kan niet blijven in het land dat van de Heere is. Wat een waarschuwing. Zoals eenmaal Adam en Eva verdreven zijn uit de hof van Eden, zo zullen zij verdreven worden. Efraïm keert terug naar Egypte, vers 3. En zo stond het ook al in hoofdstuk 8, vers 13. Efraïm keert terug naar Egypte. Zij zullen terugkeren naar Egypte. En Egypte is hier dan het beeld van Assyrië. Waar dat 10-stammenrijk naartoe gevoerd wordt. Wat een aangrijpend woord voor een volk met een slavernijverleden. Egypte, dat is het land van de slavernij. Waar het volk werd verdrukt. En daaruit is dat volk nu bevrijd. En wat is er erger voor een volk met een slavernijverleden dan weer terug te keren onder die harde slavernij die ze kennen. Daar ging het heen met Gomer, die vrouw van Hosea, toen ze haar geluk bij de minnaar zocht. En daar gaat het heen met elk mens, dat het leven met God achter zich laat. En het is niet omdat God het wil, maar omdat het volk niet anders wil. Zij zijn naar Egypte gegaan om hulp te zoeken. Ze zoeken hun geluk bij hun onderdrukkers. Bij diegenen die hen het ware geluk ontnemen. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. In Assyrië zullen ze eten wat onrein is. Ja, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten, zegt Paulus later in Galaten 6. En dat heeft Hosea hier ook al geprofeteerd. We hebben het samen gelezen in hoofdstuk 8, vers 7. Wind zaaien zij, een wervelwind zullen ze oogsten. Alles wat je doet, heeft gevolgen. Elke keuze die je maakt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Voor je vrienden, voor je collega's, voor je gemeenteleden, voor je kinderen of je kleinkinderen. Als je die mag hebben of misschien ooit zult krijgen. Daar gaat het heen. Hier in Hosea 9. Naar de ballingschap. Dat is overduidelijk. De dagen van de vergelding zijn gekomen, zegt Hosea in hoofdstuk 9 vers 7. De dagen van de afrekening zijn gekomen. Nu zijn ze nog blij tot jubelens toe. Maar eenmaal in Assyrië, dan zullen er geen offers meer gebracht worden. En dan zullen de feesten niet meer gevierd worden. Wat zult u dan doen, zegt de Heer in hoofdstuk 9 vers 5. Wat zult u dan doen op een hoogtijdag, op een feestdag voor de Heer? Wat een waarschuwing ook voor ons. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Bent u bereid uw schepper te ontmoeten? Dan zullen ze vluchten, zegt Jezus later. Ja, laten ze dan vluchten naar de bergen. Dan zullen ze uitvluchten zoeken, maar de bergen zullen hen niet helpen. Ze zullen beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en de heuvels, bedek ons. En Hosea heeft het al geprofeteerd, hoofdstuk 10, vers 8. Hoofdstuk 10, vers 8, dan zullen zij zeggen tegen de bergen bij wie ze hulp zochten, bedek ons en tegen de heuvels, val op ons. Maar dan zal er geen uitvlucht meer zijn. Ze zullen proberen hun heil bij Egypte te zoeken, als Assyrië hen komt halen. Maar Egypte zal hen niet helpen. In plaats van hen het leven te geven, zullen ze hen de dood injagen. De Egyptische hoofdstad Memphis, Memphis vers 6 van hoofdstuk 9, Memphis zal hen begraven. En als er nog zijn die overleven, vers 6, het einde van vers 6. Als er nog zijn die overleven, dan zal er geen vrede meer zijn. Netels, distels, doornen, stekeligheden, irritaties zullen er in hun tenten zijn. De liefde zal er niet meer zijn. Wat een dal, donker dal. Hier in de profetie van Hosea, houdt het dan nooit eens op, wordt het dan nooit meer licht. Daarom moest Hosea de bazuin aan de mond zetten, al aan het begin van hoofdstuk 8. De bazuin aan uw mond. Daarom moest hij het volk wakker schudden. Rijs op, waak op. Omdat, het begin van hoofdstuk 8, de vijand zweeft als een arend boven het huis van de Heere. De vijand als een arend boven het huis van de Heere. En het huis van de Heere, het volk van God, het heeft het niet in de gaten. De vijand als een arend. Hebben jullie wel eens een arend gezien, jongens en meisjes? Een arend? Zo'n hele grote roofvogel. En wat doet die roofvogel? Misschien heb je het wel eens gezien. Die roofvogel die blijft dan hangen in de lucht boven zo'n open veld. En dan kijkt hij met zijn scherpe ogen naar beneden. Of hij daar ergens een prooi ziet, een konijntje bijvoorbeeld. Als hij het dan ziet, dan duikt hij erop af. Stel je voor, hè, dat jij nou dat konijntje zou zijn. Dan zou het er niet goed uitzien. Dan zou het niet goed met je aflopen. Nee, gemeente, uiteindelijk, dan gaat het ook hier over ons allemaal. Uiteindelijk zal God dan recht doen. Uiteindelijk komt geen mens er als onschuldige onderuit. Want wie kan recht op blijven staan als God recht doet? Als ieder vervloekt is die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Als de ziel die zondigt zal sterven. Wij moeten allen, zegt Paulus later, voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij gedaan heeft. Hij zal, daar eindigt onze tekst, zo aangrijpend, hij zal aan hun ongerechtigheid denken. Hij zal het in herinnering brengen, die zonde die wij al lang zijn vergeten. Hij zal hun zonde aan hen vergelden. Ja, nu, zegt de Heer. Want precies zoals onze tekst eindigt in vers 9, zo stond het er ook al in vers 13 van het vorige hoofdstuk. En dan het woordje nu erbij. Leest u maar mee, vers 13 van het vorige hoofdstuk. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde aan hen vergelden. De inhoud van deze conclusie, en dat brengt ons bij het gevolg van deze conclusie. Gemeente, kort hierna is het volk, het tienstammenrijk, de ballingschap ingegaan. En waarom? Omdat God dat zo graag wilde? Helemaal niet. Het is het laatste wat hij wilde. En daarom heeft hij ze zo vaak gewaarschuwd. Dat zijn volk de ballingschap in zou gaan. Omdat zij hun maker vergaten. Zowel in het publiek als in het persoonlijke leven. Dat was de grote oorzaak van al die ellende. Waar zij als een struisvogel aan voorbij probeerden te leven. Daarom zal ik vuur in hun steden werpen. Zo eindigde het 8e hoofdstuk. En daar eindigde nu de tekst voor de preek. Omdat ze hun maker vergaten. En omdat ze de profeet hebben verworpen. Omdat ze zijn stem in de wind hebben geslagen. En het is zeer waarschijnlijk dat Hosea hier zichzelf bedoelt als hij het zegt in het 7e vers van hoofdstuk 9. Als hij het zegt, de profeet is dwaas. Waarschijnlijk hebben de mensen dat geroepen op het feest. Die profeet die moet weg uit ons midden, daar moeten we niets mee te maken hebben. Die profeet, dat is de man met de geest, is een krankzinnige. Hij verstoort ons feest, hij verstoort de stad van de mens. Als iemand woorden spreekt die je hart raken, die je geweten raken, dan kun je hem het beste een waanzinnige noemen. Dan ben je het snelste van hem af, iemand die raast. Dan heb je direct een excuus om niet naar hem te luisteren. En dat overkwam niet alleen Hosea, maar ook hij, die zoveel meer is dan Hosea. Yeshua, onze Heere, Jezus Christus. Van hem zeiden de mensen, hij is buiten zichzelf. Hij is buiten zinnen, hij is een waanzinnige. Hij heeft Beelzebul. En van Paulus zei Festus, u bent buiten zinnen. Uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. En het kan ook ons worden aangezegd. Ook u, ook jou, als je het evangelie deelt met de mensen om je heen, in de kerk. Als je elkaar aanmoedigt om de Heere te dienen, de Heere te zoeken. Of misschien wel buiten, op straat, in het evangelisatiewerk. De profeet vindt strikken op zijn weg. De mensen tot wie hij zijn boodschap richt, doen hun uiterste best om die man het zwijgen op te leggen. Ze willen niet naar hem luisteren. En dat niet buiten, maar in het huis van God. Dat is wel het meest aangrijpende. Daar krijgt de profeet kritiek. Ja, dan mag de profeet wel waarschuwen. Hij mag nog wel de geëikte woorden spreken zoals ze dat gewend zijn. Maar als het maar niet over hen gaat. Want als het over hen gaat, dan zijn ze niet thuis en dan worden ze boos. In het huis van God. Het oordeel begint. In het huis van God. Waar het licht hoort te schijnen, het licht van de kandelaar, daar doet de boze er alles aan om het licht eronder te krijgen. Houd het dan nooit eens op, wordt het dan nooit meer licht. Gemeente, wat laten juist die profeten het zien en wat zijn ze actueel ook vandaag de dag? Wat komen ze dichtbij ook voor ons? Niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de christelijke gemeente. Wat komen ze dicht bij ons hart? Wat laten juist die profeten het zien, hè? Dat er nou een andere profeet moest komen. Ja, en toch iets daarvan wordt al zichtbaar hier in deze diepe duisternis. Ondanks al die duisternis en al die donkerheid, daar begint een heel klein lichtje te schijnen in die wachter. Daar is een wachter, vers 8, de wachter van Efraïm. De wachter van Efraïm is met mijn God. De wachter leert ons verder te kijken. Dat woord wachter mag je ook vertalen als uitkijker. Hij die de verrekijker heeft. De wachter die namens God spreekt, het naderende oordeel aankondigt. De wachter ziet uit. Ondanks dat hij er zelf nog niets van ziet. Hij is er het eerste teken van. De morgen komt eraan. Het is bijna Advent. Het is nog volslagen duister in Hosea 9. Maar het volk dat in duisternis wandelt. De lofzang van Zacharias. Dat mogen de kinderen vanmiddag zingen op de zondagschool. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht opgaan. In het dal, weet u het nog, Hosea 2? In het dal van Achor, in dat donkere dal, daar wordt een deur geopend. En de eerste lichtstraal valt in de duisternis, hier, midden in de nacht, in de winternacht. Niet alleen in die wachter, maar ook aan het einde van de tekst voor de preek. Aan het einde van vers 9, want dat aan hen, hoofdstuk 9, vers 9. Hij zal hun zonde aan hen vergelden. Dat staat schuin gedrukt. Ziet u dat? Hoofdstuk 9, vers 9. Hij zal hun zonde aan hen vergelden. Dat staat er dus niet in de oorspronkelijke tekst. Dat is toegevoegd om de zin goed te laten lopen. Hij zal hun zonden vergelden. Zo staat het er letterlijk. Allereerst aan hen, door hen de ballingschap in te laten gaan. Maar tenslotte aan hem. Hij heeft erover nagedacht. God zelf, de drie enige, hij zal hun zonde in herinnering brengen. Hij heeft erover gepeinsd. Hoe moet dat nu met al die zonden van mijn volk? Met al die ongerechtigheden van de mensen? En toen heeft hij het gezegd. De drie enige, de Zoon heeft het gezegd. Laat mij dan gaan, Vader, en laat hen niet in hun ongerechtigheid sterven. Ja, God was het, gemeente. Daar begint Advent. God was het. God was het, zegt Paulus later, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Met zo'n God hebben wij te maken. Die is een onmetelijke goedheid. De straf die ons de vrede aanbrengt. Op zichzelf laat neerkomen. In zijn Zoon Jezus Christus. Al dat vergeten van ons. Al dat afdwalen van ons. Al dat gaan achter de minnaars aan. Al die ongerechtigheden van ons. Al die zonden die wij al lang vergeten zijn. Toen de volheid van de tijd gekomen is. Toen heeft God zijn Zoon gezonden. Toen het volslagen duister was. Toen heeft God de hemel geopend. En hij is geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren. Die vervloekt lagen onder de wet. Vrij te kopen. Nee, de wet kan ons niet redden. Want vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En als wij denken dat we er bijna zijn, dan vallen we weer naar beneden. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen met Maarten Luther. De trappen van de Sint-Pieter in Rome beklimmen. Totdat je met Luther ontdekt. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Door het geloof in hem die de wet heeft vervuld. Die volkomen heeft betaald. Die aan alle gerechtigheid heeft voldaan. Die de vloekdood is gestorven. Voor ons. Voor u. Voor jou. Voor mij. Voor schuldigen. Voor doodschuldigen. En omdat wij allen voor de rechterstoel van Christus geplaatst zullen worden. Daarom zegt Paulus. Wat? Wat doet hij? Daarom probeer ik de mensen godsdienstig te maken. Probeer ik de mensen dat ze toch proberen om zich aan Gods wet te houden. Nee, daarom zegt hij. Bewegen wij de mensen tot het geloof. Opdat niemand achterblijft. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Opdat ook jij gaat. Net als dat konijntje. Want waar is het veilig, jongens en meisjes, dat konijntje. Dat daar op het open veld rondloopt. Waar is het veilig? In het hol. Waar moeder is. Daar kan de roofvogel niet komen. En waar ben jij veilig? Onder de vleugels van de Heer Jezus. Daar kan de straf op de zonde jou niet meer raken. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En doe je dan nooit meer zonde? Zeker wel. Is dan alle ellende voorbij? Zeker niet. in die zonde en in die ellende is er een redder en zijn naam is Jezus. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Door het bloed van het lam mag u komen, mag u vluchten onder de wet vandaan, onder de genade, tot de Vader die veelvuldig, vermenigvuldigend vergeeft, je tot zijn kind aanneemt, die de geest van zijn zoon uitstort in je hart, waardoor hij zijn wet schrijft in je hart, en waardoor je geen slaaf meer bent, maar een zoon, een dochter van God, waardoor je mag zeggen, Abba, lieve Vader, kom tot de heiland, kom tot het lam, want wie slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen vanuit de 130ste psalm en daarvan het derde vers, psalm 130. We zingen vanuit deze psalm het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar, op zijn betrouwbare, zijn foutloze woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Psalm 130 vers 3. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, wij danken u aan het einde van deze dienst dat u weer tot ons kwam met dat oude woord dat vandaag zo levend is, zo vol van kracht, zo vol van uw geest. Want ook vandaag is er zoveel duisternis om ons heen en zo vaak in ons eigen hart. En u hebt ons geroepen uit de duisternis te komen tot uw wonderbaar licht, te komen voor het eerst en weer opnieuw, te komen onder de schaduw van uw vleugels. Want nergens is het veilig, nergens zijn wij geborgen dan alleen onder uw vleugels, Heere Jezus. Nergens kunnen wij een toevlucht vinden waar werkelijk het leven wordt geschonken dan alleen onder uw vleugels, Heere Jezus. En u hebt uw vleugels uitgebreid, opdat wij vluchten in de schaduw van uw vleugels. En daar kan de straf op de zonde ons niet meer raken. Daar is vergeving, daar is geborgenheid, daar is liefde, werkelijk liefde. God is liefde. Heere, doe het ons verstaan. Geef dat we eruit leven. Dat we leven uit u, Heere Jezus Christus, en uitzien naar u. Want u bent God en u regeert. En nooit heeft iemand tevergeefs op u gehoopt, tevergeefs zijn vertrouwen op u gevestigd. Heere Jezus Christus, nooit hebt u iemand afgewezen die het alleen nog van u verwachtte. Heere, zo bidden we dat u met ons bent, dat u ons leidt deze dag, dat u de gemeente vanmiddag weer samenbrengt onder uw woord. Wees met uw dienaar die dan het woord mag bedienen. Wees met de kinderen op de zondagschool en ook bij de catechisanten morgenavond bij de belijdeniscatechisatie. Geeft u uw zegen. Aan uw zegen is alles gelegen. We bidden om uw zegen ook over de gemeenteavond, dat u zelf met uw trouw en met uw geest in het midden bent. En Heere, zo bidden we voor het geheel van de gemeente, dat u doorgaat met uw werk, ook onder onze kinderen en onder onze jongeren. Geef ons veel oog voor elkaar en hart voor elkaar. Dat de liefde die door uw wet verdreven is, dat de liefde die door Christus gekomen is, dat die liefde in onze gemeente mag heersen en overwinnen. En dat zo de kinderen ook weer naar Shalom mogen gaan om samen te zijn, om uw woord te horen aanstaande vrijdag. En ook als de jongeren weer bij elkaar komen in het jeugdwerk, geef ook daar uw zegen. En laat uw koninkrijk zijn voortgang hebben onder de volgende geslachten. Daar bidden we om, daar zien we naar uit dat u het doet in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit de 8e psalm, daarvan het 4e en ook het 9e vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, de zwakke mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst, zoveel genade gedenkt en mensenzoon uw teerste liefde schenkt. En we zingen ook het 9e vers, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Psalm 8, vers 4 en 9. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Here en ga heen in vrede. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.